Goedenavond, lieve mensen, broeders, zusters, belangstellenden. Wij willen graag Psalm 45 met elkaar lezen. Voor de koorleider, op de wijze van de leliën, van de Korachieten. Een leerdicht, een lied der liefde. Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht een koning voor. Mijn tong is de stift van een vaardig schrijver. Gij zijt schoner dan de mensenkinderen. Liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor altoos gezegend. Gord uw zwaard aan de heup, gij held, uw majesteit en uw luister. Ja, uw luister. Rijd voorspoedig uit voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht. Uw rechterhand leren u geduchte daden. Uw pijlen zijn gescherpt. Volken zijn onder u. Zij dringen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid, lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Mirre, aloë en cassia zijn al uw kleden. Uit ivoren paleizen verheugt uw snarenspel. Koningsdochters zijn onder uw geliefden. De gemalin staat aan uw rechterhand in goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer. Buig u dus voor hem neder. Dan zoeken, o dochter van Tyrus, de rijksten des lands, des volks, met geschenken uw gunst. Louter pracht is de koningsdochter daarbinnen, van goudbrokaat is haar kleed. In kleurig geborduurde gewaden wordt zij tot de koning geleid. Jonkvrouwen in haar gevolg, haar vriendinnen, worden tot u gebracht. Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid. Zij komen in des koningspaleis. Op de plaats uw vaderen zullen uw zonen staan. Gij zult hen tot vorsten stellen over het ganse land. Ik wil uw naam vermelden in alle geslachten. Daarom zullen volken u loven voor altoos en immer. Tot zover het woord van God. Ik hecht eraan bij de uitleg van de psalmen, dat zal de vorige keren ook wel gebleken zijn, te wijzen op de context waarin psalmen staan. Ik heb het al vaker gezegd, we denken soms dat de psalmen een soort liederenboek vormen, zoals Johan de Heer, waar de liederen zonder enige samenhang schots en scheef door elkaar staan. Maar in de psalmen is dat niet zo. Alleen al het feit dat het hele boek van de psalmen uit 5 boeken bestaat. Hier in psalm 42 begint het tweede psalmboek. Dat is toch wel bijzonder. Men heeft die 5 psalmboeken ook wel eens vergeleken met de 5 boeken van Mozes. En hoe dat ook zij, in dit tweede psalmboek staan heel in bijzonder de psalmen van de kinderen van Korach, de Korachieten, centraal. Als het psalmboek begint, dit tweede psalmboek, en dat zeg ik u expres om u iets meer te laten zien van de samenhang, dan begint dat heel somber. De Korachiet zingt een lied waarin hij terugdenkt aan de heerlijke tijd dat hij nog in Jeruzalem in de tempel mocht dienen. Maar nu is hij ver weg. Hij is in ballingschap. Hij denkt terug aan de feesttijden van Israël. Hoe hij optrok met de feestvierende menigte. En nu is hij eenzaam. Want wie ver van de tempel verwijderd is, noodgedwongen, die voelt een bepaald soort eenzaamheid. Omdat de tegenwoordigheid van God zo sterk gekoppeld werd aan die tempel. En psalm 43 hoort daarbij, het is eigenlijk één psalm, dat zien we aan dat steeds terugkerende refrein. Maar in psalm 44 wordt de toon nog veel somberder. Er staat hierboven gebed van het verdrukte volk. Het is als een jammerklacht van Israël door de eeuwen heen. Van alle lijden dat zij hebben doorgemaakt. Er zijn psalmen waarin Israël uitspreekt dat het zich bewust is dat het dat lijden aan zichzelf te danken heeft. Door eigen zonde, door eigen kwaad. Maar er zijn ook psalmen waarin het getrouwe overblijfsel van Israël aan het woord is. Dat altijd trouw gebleven is aan de Heere. En dat hier ook in psalm 44 zijn trouw betuigt. Vers 18 bijvoorbeeld, dit alles is ons overkomen, maar wij vergaten u niet. Ze zijn verstoten en te schande gemaakt. En dat onschuldig, dat maakt het lijden nog veel zwaarder. Psalm 44 is een van de dieptepunten. Paulus citeert het in Romeinen 8 als vanwege de gevoelens die ook wij te midden van alle lijden en beproevingen kunnen meemaken. We worden gerekend als slachtschapen. We worden de ganse dag gedood. Zeer somber op psalm. Hoeveel mensen zijn er niet geweest, hoeveel gelovigen door de eeuwen heen, of het nu in Israël was of later in de christenheid, die zulke gevoelens naar God geuit hebben. Waarom overkomt mij dit, Heere, terwijl ik toch onschuldig ben? Althans, ik ben me van geen kwaad bewust. Nee, maar het hele boek Job dat deze gevoelens tot uitdrukking brengt. Onschuldig en toch lijden. En dan komt de vraag, hoe antwoordt God daarop? En degene die wat meer levenservaring hebben onder ons, die weten dat als wij zo aanhoudend bidden tot God, hij niet altijd het lijden wegneemt. Was het maar zo makkelijk, zouden we denken. Maar God doet wel iets anders. Hij neemt vaak het lijden niet weg, maar hij brengt iets anders in. En dat is Psalm 45. Het lied van de geliefde. Een lied voor de bruiloft van de koning. Maar ik zeg het liever met wat er in het opschrift van de psalm staat. Een lied der liefde. Of zoals je het ook kunt vertalen, een lied van de geliefde. Christus, God neemt niet het lijden weg, maar hij brengt Christus in. En dat verandert alles. En sommigen van ons zullen dat meegemaakt hebben in hun leven. Dat God het lijden niet altijd wegneemt. Maar dat hij de geliefde inbrengt. En die brengt onze harten op een ander plan. Terwijl de uitwendige omstandigheden in feite nog steeds dezelfde zijn. Je ziet dat ook in psalmen die hierna komen. Waar die kinderen van Korach, die ook al het een en ander hebben meegemaakt. Vanaf het moment dat hun eigen vader Korach door de aarde verzwolgen werd. En zij wonderbaarlijk gered werden. Kinderen van Korach, ook in volgende psalmen, klagen nog vaak hun nood. Maar het is nooit meer zo somber als in psalm 44. Want die nood is er nog steeds, het lijden is er nog steeds. Maar hier in deze psalm krijgen zij dit heel bijzondere zicht op de Messias. En dat verandert niet het lijden, maar wel de houding van de getrouwen in het lijden. Het is niet alleen het lied der liefde of van de geliefde. Het is ook een leerdicht. Daarvan hebben wij er verschillende in de psalmen. Psalm 42 is er één en 43 hoort daar dan bij. Als je die allebei meerekent, dan zijn het er totaal 14. Psalm 44 is er één. Zijn er hier verschillende achter elkaar. De eerste van die psalmen is psalm 32. We zijn er niet helemaal zeker van dat je het woord zo moet vertalen. Maar het is al een mooie gedachte. Psalm 32 begint al. Ik leer en onderwijs u. 14 heel bijzondere lessen. En als u 42, 43 samen neemt, 13 heel bijzondere lessen. Leerdichten in het boek van de psalmen. Zoekt u ze zelf maar eens op. Ze vormen een mooi parelsnoer. Maar hier ziet u diezelfde verbinding door dat woord leerdicht. Ook weer met psalm 42 tot en met 44. Hier wordt het oog en het hart gericht op de Messias. En dan gaat dat hart jubelen. Mijn hart trilt van blijde woorden. Het woord voor woord is hetzelfde als het woord voor zaak in het Hebreeuws. Mijn hart vloeit over, zou je kunnen zeggen, van een goede zaak. Ik draag mijn gedicht een koning voor. Of ik draag mijn gedicht over een koning voor. Excuses als ik af en toe wat alternatieve vertalingen geef, want het blijft maar mensenwerk. En alternatieven, als u een Statenbijbel bij u hebt, dan hebt u vanzelf al verschillende van die alternatieven gemerkt. Die alternatieven geven vaak mooier de zin weer naar mijn gevoelen, maar daar kan iedereen verschillend over denken. Maar het is het hart van de psalmist dat in beweging komt. Het is maar niet simpelweg een poëtische ader, een stuk inspiratie die hij ineens krijgt. Het is zijn hart dat spreekt en zijn mond loopt over. Zijn tong is de stift van een vaardig schrijver. Als je wilt, zou je daarin zelfs het wonder van de inspiratie kunnen lezen. Hij is zich ervan bewust dat hij dingen gaat uitspreken die niet van hemzelf zijn, die van een ander komen. Daar is een vaardig schrijver die over zijn tong beschikt als een pen. Dat wil zeggen, hij gaat dus met zijn tong spreken woorden die van een ander komen. En dat is mooi, want als we bij het hart van deze psalm komen, vers 7 en 8, dat zijn woorden die geciteerd worden in Hebreeën 1. En daardoor weten we ook heel zeker dat dit een Messiaanse psalm is, hoewel het hier ook niet moeilijk is om dat te zien. Maar dan zie je in Hebreeën 1 dat daar staat dat die woorden door God gesproken worden. Daar staat het uitdrukkelijk. God zegt van de Zoon en dan volgen deze woorden in vers 7 en 8. Dus God is het die hier spreekt. Dat is een mens die spreekt. Het zijn zijn gevoelens. Zijn hart is inderdaad in beweging gebracht. Het gaat dus niet buiten hem om. Hij is geen dictafoon. Hij is echt in beweging gebracht voor de geliefde. En tegelijkertijd is het de Heilige Geest die door hem heen spreekt. En hem deze wonderbare woorden geeft. En als straks bij de kern komen, dan zal dat nog duidelijker blijken. Vers 3 en vers 4 zou je kunnen samenvatten als een verwijzing naar de eerste komst van Christus en de tweede komst van Christus. Want wat we in vers 3 lezen is nu juist typisch wat van de Heer Jezus gezegd kon worden toen hij hier op aarde was. Hij is als mens hier op aarde verschenen. En te midden van de mensenkinderen, dat is zo'n Hebreeuwse zegswijze wat eenvoudig mensen betekent. Te midden van de mensen was hij een heel bijzonder. Hij noemt zichzelf ook de zoon des mensen. Dat betekent aan de ene kant eigenlijk heel gewoon mens. Een zoon des mensen is zo'n Hebreeuws idioom om te zeggen een exemplaar van de menselijke soort. Maar tegelijkertijd, door Daniël 7 natuurlijk, door Psalm 8, is het ook een bijzondere titel geworden. Van een die mens bij uitstek is. Die zelfs schoner is dan alle mensenkinderen. Zoals de bruid het zegt in het Hooglied, dat hij uitsteekt boven 10.000. Schoner dan de mensenkinderen. En dat is des te treffender, omdat in Johannes 1 gezegd wordt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, maar dat konden de apostelen zeggen omdat ze verlichte ogen hadden. Want Jesaja 53, daar zegt het volk, zichzelf herinnerend aan zijn ongelovige staat, hij had gedaante nog luisteren dat we hem begeerd zouden hebben. En toen hij aan het kruis hing, Jesaja 52, niet meer menselijk had zijn aangezicht. Je moest het oog van het geloof hebben om in die gewone mens, zonder gedaante of luister, iemand te herkennen die schoner is dan de mensenkinderen. Juist omdat deze mens de zoon van de Vader is. Liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten. De Statenvertaling heeft genade en dat is ook een goede vertaling, maar liefelijkheid is ook een goede vertaling. Iedereen die Anna of Johanna heet, die kan haar naam of zijn naam, als het Johannes is, vertalen als de Heere is genadig. Maar als je het woord op zichzelf neemt, Anna of Hanna, dan kun je het ook weergeven met liefelijkheid. Genade en liefelijkheid. Mooi dat die twee woorden in het Hebreeuws bij elkaar horen. We lezen in Lucas 4, als de Heer Jezus spreekt in de synagoge van Nazareth, dat de mensen verbaasd waren over de woorden van genade die over zijn lippen kwamen. De liefelijkheid van Gods goedheid, van zijn barmhartigheid, kwamen over de lippen van de Heer Jezus. Liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor altoos gezegend. In de meest volstrekte zin van het woord doelt dit op de verheerlijking van Christus in de opstanding, in de hemelvaart, waarin God hem geplaatst heeft aan zijn rechterhand. Ik denk dat je dat hier mag zien, omdat in vers 4 het verwijst naar de tweede komst van Christus. Dat is niet een komst in liefelijkheid, maar een komst met het zwaard in de mond. Uit zijn mond gingen twee snijdend scherp zwaard. Ziet u dat contrast? Bij zijn eerste komst kwamen er liefelijke woorden uit zijn lippen. Bij zijn tweede komst een tweesnijdend scherp zwaard. Zijn eerste komst was in genade. Zijn tweede komst is in oordeel. Voor de ongelovigen. Bij de eerste komst werd er genade aangeboden aan de ongelovigen. Bij de tweede komst is er het oordeel. Gord uw zwaard aan de heup, gij held. En hier is het een aanmoediging van de kant van de gelovigen. Het lijkt nou misschien al vreemd om de Heer Jezus aan te moedigen om het oordeel uit te oefenen. Maar als je heel dicht bij hem bent, als je hem kent, hem begrijpt, dan heb je geweldige waardering voor zijn liefelijkheid, voor zijn genade. Maar ook voor het feit dat hij uitrijdt, zoals we het hier verderop vinden, voor de zaak van Gods heiligheid en gerechtigheid. En dat is dan niet iets, nou ja, dat je dan op de koop toe moet nemen, maar dat je dan evenzeer in hem kunt waarderen als die liefelijkheid en genade die uit zijn mond kwamen bij zijn eerste komst. Daarom kan de gelovige hem als het ware aanmoedigen. Gord uw zwaard aan de heup, gij held. Uw majesteit en uw luister, ja uw luister, rijd voorspoedig uit voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht. Dat betekent natuurlijk niet dat wij volgens het oude liedje, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, met de armen over elkaar afwachten. Tot waarheid, ootmoed en recht, en zoals het volgende vers zegt, gij hebt gerechtigheid lief, of een paar versen verder, gij hebt gerechtigheid lief, dat wij wachten tot die tijd aanbreekt dat het gerechtigheid zal zijn. Dit is geen oproep tot passiviteit. Wij leven nu al in het besef van het Koninkrijk Gods. En te midden van een wereld van ongerechtigheid is voor ons het Koninkrijk Gods dat wat in Romeinen 14, vers 17 en 18 staat. Gerechtigheid, blijdschap en vrede in de Heilige Geest. Wij zien uit naar het Koninkrijk waarin de gerechtigheid de hele aarde zal vervullen. Maar in onze tijd zijn wij het die met de weinige mogelijkheden die we misschien hebben opkomen, zoals onze broeder dat straks al gezegd heeft, opkomen voor gerechtigheid, waarheid, ootmoed, recht in deze wereld. Geen passiviteit. Tegelijkertijd, het is een beetje als met de verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog. Niet passief blijven, maak het de bezetter zo moeilijk mogelijk, maar tegelijkertijd in het besef dat je niet de macht hebt om hem te verdrijven. Je kunt het hem alleen maar lastig maken. Wij zijn geroepen, als ik het zo eens uitdrukken mag, om het de duivel knap lastig te maken in deze bedeling. Dus geen passiviteit. Maar in het besef dat wij hem niet kunnen verdrijven. Dat zal hij doen. Hij zal komen om hem te binden voor de 1000 jaren. Hij rijdt uit met het zwaard aan de heup. En zoals het in Openbaring staat, zelfs het zwaard aan de mond, uit de mond. Uw rechterhand leren u geduchte daden. Uw pijlen zijn gescherpt. Zij zijn bestemd voor de vijanden van de koning. Nog even iets over die twee fasen. Het is merkwaardig, ik had het net over Lucas 4, dat de Heer Jezus daar Jesaja 61 citeert. En u weet op welk punt hij daar precies ophoudt. Hij citeert tot en met deze woorden om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. En daar stopt hij. Maar in Jesaja 61 volgt erop en een dag der wraken van onze God. Waarom las de Heer Jezus dat in Lucas 4 niet? Omdat het daar nog niet de tijd voor was. In Jesaja is het in één vers samengebald. Maar in de volvoering van dat vers is de Heer Jezus eerst gekomen om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En pas bij zijn tweede komst is het de dag der wraken van onze God. Zo zien we dat bevestigd op allerlei plaatsen in de schrift. Maar dan die wonderbaarlijke woorden in vers 7 en 8. Als ik zulke woorden in de Bijbel tegenkom, dan kijk ik nog wel eens vol nieuwsgierigheid hoe of een Joodse uitlegger of een vrijzinnige uitlegger met deze verzen omgaan. Want hier gebeurt natuurlijk iets heel merkwaardigs. Als er staat in vers 7, uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, en je hebt het volgende vers er niet bij. Nou, dan zou je hier heel eenvoudig aan de troon van God in de hemel kunnen denken, zoals we dat zo vaak vinden in de Bijbel. Je zou hoogstens kunnen zeggen, dat is wel vreemd, dat hier ineens over de troon van God in de hemel wordt gesproken, want het gaat toch eigenlijk over de Messias. Maar oké. Maar we hebben vers 8 erbij. En in vers 8 staat, in het midden, daarom heeft, o God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw medegezellen. Metgezellen. Dus wat hier gezegd wordt is, dat aan de ene kant gesproken wordt tot de Messias over zijn God, want de Messias is mens, en als mens kan hij spreken over zijn God, zoals de Heer Jezus het deed aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zoals hij het zei tot Maria Magdalena, ik vaar op tot mijn God en uw God. Maar als de zoon van de Vader, is hij zelf goddelijk persoon, God de Zoon. Hier zien wij beide naturen in één vers verenigd, want hij wordt hier aangesproken met de bewoordingen, o God. En dat in één vers. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. En nu verwijs ik weer naar Hebreeën 1, waar dit aangehaald wordt als een bewijsplaats voor de goddelijkheid van de Messias. Maar zoals gezegd, daar is het God die dit zegt. Dat maakt het nog vreemder, dat zie je hier niet. Dat maakt het nog wonderbaarlijker. God zegt tegen de Messias, o God, uw God heeft u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Vrijzinnige theologen kunnen daar niets mee, want zij geloven niet in de godheid van Christus. En Joodse uitleggers kunnen er ook niets mee, want zij geloven wel in de Messias, maar niet in zijn goddelijkheid. En dus heb je een probleem. Sommige vertalingen lossen dat op door in vers 8 te vertalen, daarom heeft God, uw God, u gezalfd. Maar dan blijf je nog met dat merkwaardige vers 7. Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. Bovendien uit Hebreeën 1 blijkt duidelijk dat de Messias als God wordt aangesproken. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd. Maar nu wordt vers 7 ook duidelijk, als het daar niet is God in de hemel die aangesproken wordt, maar de Messias. Want hij komt uit de hemel neerdalen met dat tweesnijdend scherpe zwaard waarmee hij zijn vijanden zal oordelen, met pijl en boog om die pijlen in het hart van zijn vijanden te schieten. En dan kan gezegd worden van zijn messiaanse troon, de troon van zijn vader David, die hem door de engel beloofd was toen hij de geboorte aankondigde bij Maria. Dan kan van hem gezegd worden, uw troon staat voor altoos en eeuwig. Dat wil zeggen, geen enkele macht ter wereld kan die troon aantasten. Uw troon staat stevig. Hier gaat het niet over de troon van God in de hemel. Dat zou helemaal niet het verband passen. Daar gaat het niet over. De psalmist spreekt constant tot de Messias. En in vers 18 wordt dat duidelijk. Hij spreekt nog steeds de Messias aan als God en zegt tegelijkertijd, omdat de Messias ook mens is, dat hij door zijn God gezalfd is. Nog even over vers 7b. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter, want de Messias is waarachtig koning. Hij is koning over Sion, hebben we in Psalm 2 gezien. Hij is koning over de hele wereld. Als in het Oude Testament meermalen gezegd wordt, de Heere regeert over alle dingen, dan wordt die regering nu geconcentreerd in één persoon, een mens. Een mens die waarachtig God is, maar waarachtig mens. Het koninkrijk Gods wordt toevertrouwd aan een mens, zoals het toevertrouwd was aan Adam, en die heeft het meteen weer afgegeven, bij wijze van spreken, in de zondeval, zo wordt het toevertrouwd hier aan de laatste Adam. En die koninklijke scepter, dat bewijs van zijn koninklijke waardigheid, is er een van rechtmatigheid. Hij heeft die niet wederrechtelijk zich toegeëigend. Het is zijn rechtmatig bezit. Hij heeft gerechtigheid lief, zo is het op aarde altijd al geweest. En hij heeft de goddeloosheid gehaald. Dat was ook bij zijn eerste komst zo. Alleen toen heeft hij de goddeloosheid niet gestraft. Een enkele maal, en dan was het nog geen eeuwige straf. Een enkele maal, zoals toen hij het tempelplein schoonveegde. Maar ook toen in zijn morele karakter was het duidelijk waar hij stond. Hij heeft de gerechtigheid lief gehad, de goddeloosheid gehaat. Maar er komt een tijd dat hij die gerechtigheid ook zal toepassen. Het is heel bijzonder in 2 Timotheüs 4 vers 8... dat Paulus daar spreekt over alle verdrukkingen die hij moet doormaken, en spoedig zal hij de marteldood moeten ondergaan. En dan zegt hij dat voor hem is weggelegd de kroon der gerechtigheid. En die is niet alleen voor hem, maar ook voor alle die zijn verschijning hebben liefgehad. Iemand die het hart van de Heer Jezus heeft gekregen, zoals je dat van een gelovige zou kunnen zeggen, die gaat de gerechtigheid net zo lief hebben als hij en de goddeloosheid net zo haten als hij. En die gerechtigheid die voel je heel sterk, te midden van zoveel ongerechtigheid die je aangedaan wordt. Zeker als je de marteldood moet sterven voor de naam van Christus. En daarom wordt daar in het vooruitzicht gezet de kroon van de gerechtigheid. Die God, de rechtvaardige rechter, zegt hij, die in recht weet te richten, dat wil zeggen die eenmaal die Paulus die de marteldood moet sterven zal belonen en zijn vijanden zal tuchtigen, zal veroordelen. God is de rechtvaardige rechter die uiteindelijk alle onrecht dat in deze wereld is geschied vergeldt en alle trouw jegens hem beloont. God, die rechtvaardige rechter, zal hem die krans der gerechtigheid geven en ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En waarom staat dat er nou bij? Omdat als wij aan de verschijning van de Heer Jezus denken, wij eraan denken dat deze wereld gevuld zal worden met de gerechtigheid van God. En hoe gevoeliger je bent op dat punt van die ongerechtigheid, zoals we dat straks gehoord hebben, als het gaat om de vreemdelingen in het land. Hoe gevoeliger je daarmee bent, des te meer zie je uit naar de tijd dat de gerechtigheid van God zich op aarde zal uitbreiden. Wat zo mooi in de zaligsprekingen gezegd. Er zijn er die jagen naar de gerechtigheid. Die de gerechtigheid lief hebben. En zij zullen de aarde beërven. Ik neem het even letterlijk voor mij. De zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven. En dan, dit is wat ik bedoel. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Matteüs 5 vers 6. Want zij zullen verzadigd worden. Dat wil zeggen, er komt een tijd dat die brandende honger in hen en dorst zal worden verzadigd. Doordat de wereld vervuld zal zijn van gerechtigheid. En dat gevoel zie je hier bij de psalmist. Hij ziet uit naar die tijd dat de gerechtigheid de aarde zal vervullen. En daartoe heeft God, de Heer Jezus, zijn Messias, en Messias betekent immers gezalfde, gezalfd met vreugdeolie, niet simpelweg de olie die hem tot koning maakt, maar hierin is begrepen dat hij in deze gerechtigheid, in deze gelukzaligheid die bij zijn komst tot zal bewerkstelligd worden, dat hij daarin niet alleen is. Hij is daar met een gezelschap van metgezellen, van alle die hem toebehoren. Zoals het in Hebreeën 3 vers 14 meen ik gezegd wordt, dat wij metgezellen van Christus zijn. Medegenoten. We zijn de gemeente van God, dat is een manier van te zeggen. Maar de Bijbel heeft zoveel andere manieren ook. Dat is de Messias met een gezelschap, ik zou zeggen een gezelschap van vrienden, van mensen die hem begrijpen. Mensen die hem gevolgd zijn in de verdrukkingen. Ik denk aan die vrienden van David die hem door dik en dun volgden toen hij op de vlucht ging voor Saul. Die zijn verwerping gedeeld hebben, zoals ware christenen dat nu al bijna 2000 jaar doen. De verwerping van Christus delen hier op aarde. En waarom doen ze dat? Omdat ze hem lief hebben. En omdat ze uitzien naar de tijd dat hij zal zegevieren. Elke gelovige heeft zijn verschijning lief en verheugt zich erop dat als hij zal komen, hij ook alle eer zal ontvangen. Hij is onrechtvaardig behandeld door Caiaphas, door Pilatus, door Herodes. En elke gelovige verlangt ernaar dat hem eens recht zal wedervaren. En ook alle Caiaphassen en Pilatussen en Herodesen zich voor hem zullen moeten neerbuigen. Dus deze psalm gaat niet alleen maar over de Messias. Hij gaat ook over de gevoelens van degenen die hem lief hebben. En die dit lied zingen. En daar kunnen we ons mee één maken als wij diezelfde liefde jegens de geliefde hebben. Want dit is een lied voor de geliefde. Daar is een verzameling van metgezellen. En je zou dat weer kunnen onderscheiden van de bruid. Die beelden verlopen natuurlijk alle door elkaar heen. Wij zijn ook deel van een bruidsgemeente. Maar die metgezellen zijn als het ware de intimi. Daar is de bruid, om bij die beeldspraak te blijven, maar daar zijn ook de bruidsjonkers, de vrienden van de bruidegom. Zoals Johannes de Doper zich een vriend van de bruidegom noemt. En zich onderscheidt van de bruid. Hier zijn die metgezellen. En je zou de eerste plaats kunnen denken aan de discipelen die de Heer Jezus op zijn aardse reis vergezeld hebben. Maar hier wordt hij gezien in de heerlijkheid. Mirre, aloë en cassia zijn al uw klederen. Als je het zou willen uitwerken, maar dat zou ons ver voeren. Zou je zelfs bij al deze verschillende specerijen nog weer aan verschillende beelden kunnen denken. Maar je loopt daarbij altijd het gevaar van speculatie. Maar op zijn minst mag gezegd worden dat deze mirre, aloë en cassia ook deel uitmaakten van dat heilige reukwerk. Waarover gesproken wordt in Exodus 30 bij de inrichting van de tabernakel. Niemand mag dat reukwerk namaken, wordt er gezegd. Als je dat toch doet, word je met de dood gestraft. Waarom zou iemand dat namaken? Om eraan te kunnen ruiken. Want normaal rook je dat niet. Het werd namelijk geofferd in de tabernakel. Het was alleen voor de Heere God. De priester mocht lekker stiekem ook mee ruiken, want die bracht dat offer. Maar verder niemand. Als je dus geen priester was, dan dacht je bij jezelf, jongen, hoe lekker zou dat wel ruiken? Zou ik het wel eens een keer willen namaken? Mocht niet. Het was alleen voor de Heere God. En ook dat is iets heel bijzonders. De Messias is er niet in de eerste plaats voor ons, hij is er in de eerste plaats voor God. Daar zou je helemaal over kunnen uitweiden, want dat is met het hele evangelie zo. Wij zijn veel te veel in de evangelieverkondiging gefixeerd op de noden van de zondaar. Maar het gaat in het evangelie niet in de eerste plaats om de behoeften van de zondaar, maar als ik dat zo zeggen mag, om de behoeften van God. God die straks deze wereld onder de voeten van zijn zoon zal stellen. God die een grote bruidsgemeente verzamelt voor zichzelf. Hij heeft ons bestemd tot zonen voor zichzelf, zegt Efeze 1. En de Messias is er niet in de eerste plaats voor ons, hij is in de eerste plaats voor het hart van God. Opdat zijn hele leven één eerbetoon aan God zou zijn. En daar denk ik aan als ik denk aan deze specifieke specerijen die horen bij het reukwerk in de tabernakel. Uit die voren paleizen, ja dat is echt ook het beeld van Salomo, die grote delen van zijn paleis met kostbaar ivoor had ingelegd. Is daar snarenspel voor de koning. Alles is er voor de koning en de koning is er voor God. Daar zijn koningsdochters, aanzienlijke vrouwen en dan de gemalin. De tweede helft van de psalm handelt over de gemalin. Wat is een koning zonder zijn koningin? Zo was het al in Genesis 1. In sommige kerken is er hele discussie of vrouwen tot het heersersambt mogen worden geroepen. Mogen vrouwen regeren? Nou, in Genesis 1 staat uitdrukkelijk dat Adam en Eva samen zouden regeren over de aarde. Er is zelfs een Joodse versie die dat in het enkelvoud vertaalt alsof het alleen voor Adam op Adam betrekking heeft. Zoveel moeite hadden ze ermee. En er zijn nog steeds veel mensen die moeite hebben met die gedachte. En meteen weer andere teksten in de Bijbel weten die dat weten weer spreken. Maar in Genesis 1 is het man en vrouw samen als een eenheid geroepen zijn om over de aarde te regeren. En straks als Christus in heerlijkheid zal verschijnen, zal de aarde onderworpen worden aan hem en aan zijn bruid. Psalm 8 zegt, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Maar er zijn twee uitzonderingen. Dat vindt ze in de Hebreeënbrief. Maar ook in Efeze 1. In Hebreeën gaat het erom dat God zelf natuurlijk uitgezonderd is. Als alles hem onderworpen is, dan God niet. God heeft hem alles onderworpen. En het tweede wat uitgezonderd is, dat is de gemeente. Wij zullen niet aan zijn voeten onderworpen zijn. Dat zijn we nu wel. Nu zijn wij in een positie van onderdanigheid en afhankelijkheid en gehoorzaamheid. Straks zullen we mederegeerders zijn. De laatste Adam regeert met een bruid aan zijn zijde die in de volle rechten treedt. Het is een beetje het omgekeerde als koning stadhouder Willem III. Toen zijn vrouw geroepen werd tot de Engelse troon. Toen zei ze, mijn man ook, dan moet hij koning worden en niet prins gemaal, want hij heeft minstens al recht op de troon. Nou, omgedraaid, als de Heer Jezus straks koning zal zijn, dan zal hij als het ware die goddelijke eis uitspreken die bij voorbaat al ingewilligd is. Niet alleen ik, maar ook de vrouw die gij mij gegeven hebt, de gemalin. Nu zou je kunnen zeggen in Psalm 45, wie is dan precies die gemalin? Als u nog in de lijn van de vervangingstheologie staat, is dat natuurlijk de christelijke kerk. Als u nou in de lijn staat van de letterlijke vervulling van de profetieën, is dat natuurlijk Israël. Maar ik heb een verrassing voor u. Want in de eerste plaats is het heel merkwaardig dat er in vers 11 staat, hoor, o dochter, zie, neig uw oor, vergeet uw volk in het huis van uw vader. Dat wekt de suggestie dat het een buitenlandse gemalin is. En de NBG-vertaling zegt dat ook zo in vers 13. Dan zoeken, o dochter van Tyrus, de rijksten des volks met geschenken uw gunst. Het is een buitenlandse dame. Die gemalin wordt van de grote koning. In de eerste plaats zal misschien aan Salomo gedacht zijn. En anders aan een latere machtige vorst uit het huis van David. Die een buitenlandse vrouw heeft. Maar profetisch moet je toch zeggen, in het licht van zoveel profetieën is in de eerste plaats Israël en eigenlijk heel specifiek Jeruzalem altijd de bruid in de profetieën. Jesaja zegt er heel veel over, Hosea 2 is heel prachtig in dat verband, Jeremia. Wel, als het hier Jeruzalem is, als het hier in wijdere zin Juda of Israël is, dan is het des te merkwaardiger dat hier staat, vergeet uw volk en het huis van uw vader. Kijk, ik bedoel dit. Gisteravond heb ik ergens gepreekt over het boek Micha. En dan vind je in het laatste hoofdstuk, allerlaatste vers, hoe de profeet herinnert aan de belofte die God gegeven heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Paulus zegt ervan, de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. God zal die belofte nakomen, daar doet hij niets aan af. En in die zin zou je dus tegen God kunnen zeggen, Heere God, u kunt het niet maken, u moet uw belofte waarmaken. Zo heeft Mozes gepleit toen God dat volk wilde vernietigen na de zonde met het gouden kalf. Hij zei, dat kunt u niet maken, u hebt het beloofd. U kunt uw belofte niet breken, wij gewone mensen kunnen dat doen, maar u kunt dat niet. Dus wat er straks zal gebeuren met Israël, dat is aan de ene kant de vervulling van die onberouwelijke beloften van God. In Abraham zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden, maar in de eerste plaats Abraham zelf en zijn zaad. Dat is één kant van de waarheid. De andere kant van de waarheid is dat Israël vanwege al zijn zonden, waardoor de eerste ballingschap nodig was, waardoor de tweede ballingschap nodig was, moeilijk aldus pleitend tot God kan komen. Als je verschrikkelijk gezondigd hebt, dan is het mooi als er een Mozes is die bij God pleit op de belofte, maar je kunt dat zelf niet maken. Als je tot God komt na zo zwaar gezondigd te hebben, zoveel eeuwen lang, dan kun je eigenlijk alleen maar tot God komen met een beroep op Gods genade. Daarom is het beide. Israël wordt straks hersteld omdat God het zelf beloofd heeft. Maar Israël wordt ook hersteld omdat God pure genade zal bewijzen. Vergeet het huis van je vader. Pleit niet op wat God aan de vaderen beloofd heeft. Want je komt als vreemdeling. Ik zie dat prachtig, maar ik ga er niet over uitweiden in het boek Rut. Naomi is een beeld van het oude Israël met wie God een verbinding heeft gehad met alle zonden. Maar God vervult zijn beloften in Rut, in de dochter. Je vindt aan allerlei andere profetieën precies dezelfde gedachte. In het Hooglied vind je dat ook, moeder en dochter weer terug. Maar ik ga u niet te veel vermoeien met al die beeldspraak in de schrift. Want als dat nieuw is, dan is het een waterval die over je heen komt. Maar de beloften worden vervuld in de dochter. Dat is het Israël van de eindtijd. Maar Rut is een heidense. waarin aangegeven wordt, Israël komt alsof het een heidense was. Zonder enig recht te kunnen laten gelden, zonder enige aanspraak. Eigenlijk is dat de tenue van de Romeinenbrief. Alle hebben gezondigd, Israël en de heidenen. Israël kan niet pleiten op de belofte. Israël zal moeten komen op grond van pure genade, want het heeft alle beloften verspeeld. Dat anderen zoals Mozes, ja zoals de ware Mozes, pleit op die belofte, dat is zijn zaak. Israël kan slechts komen op de basis van de genade. Want een zondaar kan slechts komen op de basis van de genade en hij heeft geen rechten meer om zijn rechten te claimen. Vergeet het huis van je vader. En kom binnen als een die alles aan de koning te danken heeft. Kom binnen en buig je voor hem neer. Hij is je Heer. Hij is niet alleen je heiland. Die wonderbare genade van God ontvouwd heeft en je in zijn armen heeft gebracht. Hij is ook je Heer. Die twee zijn niet los verkrijgbaar. Je kunt niet Christus als heiland aannemen zonder dat hij ook je Heer is. Hij is uw Heer. Buig u dus voor hem neer. Laat de koning uw schoonheid begeren. Juist vanuit de genade mag je leren mooi te zijn voor God. Als bruid voor God. Eigenlijk is dat natuurlijk collectief. We zijn samen de bruid. Maar dan moeten we wel allemaal meewerken natuurlijk. Laat de koning uw schoonheid begeren. Wij denken aan wat wij van nature zijn. Prachtig beeld in Ezechiël 16. Waar Jeruzalem ook vergeleken wordt. Met een kind dat geboren wordt. Dat opgroeit tot een jonge vrouw. Maar een die in de goot ligt. En de God komt voorbij. En hij ziet haar. In het vuil. Als iets verwerpelijks. Maar hij ziet in haar iets moois. Iets zo moois dat hij haar niet alleen reinigt, haar wast en schone kleren aantrekt, maar haar ook ten huwelijk neemt. Zo heeft God het gedaan met Israël. Zo heeft God het gedaan met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Haar heiligend, haar reinigend door de wassing des waters, door het woord, opdat hij haar voor zich zou stellen zonder vlek en zonder rimpel. Efeze 5. En als je zo bent geworden, door de genade, dan kan de koning je schoonheid begeren. Want als we straks zo bij de Heer Jezus zijn, als vrucht van zijn werk, in dat smetteloze bruiloftskleed van Openbaring 19, dat bestaat uit de rechtvaardige daden van de heiligen, dan zal de Heer Jezus zich die gemeente voorstellen. Zoals een bruidegom zijn bruid ontmoet op de ochtend van de trouwdag. En hij zal het zeggen, zo is ze. Zo heb ik haar gezien toen ik voor haar leed aan het kruis. Zo heb ik mij haar voorgesteld in al haar schoonheid. Niet het vuil, niet het bloed. Maar hij zag in haar een schoonheid die straks pas ten volle helemaal zichtbaar zal worden. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk weer niet stil maar wacht maar. Ook nu mogen we door onze wandel en handel, door onze liefde, onze toeneiging, onze schoonheid in en door hem, aan hem laten zien. Laat de koning uw schoonheid begeren. Nou, je kunt dus ook vertalen vers 13. Dan zoeken de dochter van Tyrus en de rijksten des volks met geschenken uw gunst. Daar zijn het de heidenen die komen tot de gemalin. Maar hoe het ook is, het maakt voor de uitleg niet eens zoveel uit. Ze komt als een vreemde. Of het hier nu gaat over Israël, of dat het gaat over de volkeren waaruit God zijn hemelse bruid, Christus zijn hemelse bruid werft, de gemeente. Louter pracht is de koningsdochter daarbinnen. Er is tweeërlei schoonheid. Er is de schoonheid voor publieke tentoonspreiding. Dat is wanneer de gemalin in het openbaar optreedt. En er is de schoonheid die ze heeft alleen voor de koning. Zoals je het al vindt in Hooglied 1. Hij voerde mij in zijn vertrekken. Dat is wat zij alleen voor de koning is. En er is de, buiten de openbare kant. Dat wat zij naar buiten toe is. Louter pracht is zij daar binnen. Van goudbrokaat is haar kleed. In kleurige borduren gewaden. Zo wordt het ook. Ik had het straks over die bruid in Ezechiël 16. Zo wordt het ook beschreven. Hoe God haar helemaal heeft aangekleed. Daar gaat het verhaal natuurlijk nog verder. Dan horen we ook van haar ontrouw. Haar hoererij. en al het verschrikkelijke en hoe God haar moet verstoten. En hoe hij haar in dat lange hoofdstuk uiteindelijk toch ook weer in liefde aanneemt. Ontroerend hoofdstuk. De geschiedenis van Jeruzalem bezien als een vrouw aan wie God alles ten koste heeft gelegd. En die zoveel ondankbaarheid heeft betoond. In kleurig geborduurde gewaden wordt zij tot de koning geleid. Let u weer op. Wij zullen in de gemeente, als ik nu even denk aan de gemeente, wat geldt ook voor Jeruzalem, straks in het Vrederijk. De heerlijkheid van God weerspiegelen naar deze wereld. En dat is ook uitdrukkelijk Gods bedoeling. Van het nieuwe Jeruzalem, dat is de bruid van het Lam, let er wel op. In Openbaring 21 staat dat zij bekleed was met de heerlijkheid van God. En dat is om in het openbaar gemanifesteerd te worden. Maar ook hier zien wij dat de schoonheid van de bruid in de eerste plaats er is voor Christus. De pijl is altijd opwaarts gericht. Niet God is er voor Christus, Christus voor ons, God voor ons. Dat is ook waar. Maar we straks gezien, de Messias is in de eerste plaats voor God. Als hij zegt als de Hebreeuwse slaaf die zich eeuwig het oor laat doorboren om eeuwig slaaf te zijn in Exodus 21, dan zegt hij: ik heb mijn Heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, daarom wil ik eeuwig slaaf zijn. In die volgorde, ik heb mijn Heer lief. Heer Jezus zei hier op aarde, het is mijn spijze dat ik de wil volbreng van hem die mij gezonden heeft. Hij is in de eerste plaats voor God. En de gemeente, CQ, Israël, en dan laten we maar in het midden wat uitleggen wat toepassing is, is er in de eerste plaats voor hem. En dan pas voor de wereld. Daarom is hier de nadruk op wat zij in de binnenste vertrekken is voor de koning. Jonkvrouwen zijn aan haar gevolg, haar vriendinnen worden tot u gebracht. Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid. Zij komen in des konings paleis. En ik vind dat ook zo belangrijk. We horen wel eens die, zomaar even een zijpaadje. We horen wel eens die uitspraak, we zijn gered om te redden. Ik heb het pas nog weer gehoord. En ik begrijp dat ook wel. En ik kan er ook wel mee leven. En we zouden meer ons best kunnen doen daarin. Maar strikt genomen is de zin niet juist. Wij zijn er om God te verheerlijken. En dat doe je onder andere door een getuige te zijn naar andere mensen die ook tot God getrokken worden. Maar de pijl is omhoog gericht. Wij zijn er niet voor die arme zondaren om ons heen. Ook, maar we zijn er eerst plaats voor God. En omdat we voor hem zijn, zijn we onder andere ook voor de zondaren om ons heen. Maar we zijn er in de eerste plaats voor God. Zo begint de Rooms-Katholieke Catechismus. Waartoe zijn wij op aarde? Om God te dienen, God te verheerlijken, hoe het ook letterlijk staat. En dat is heel goed aangevoeld. Ook een heel mooi begin. Om zo te beginnen. Van begin af aan moet duidelijk zijn, het gaat om God. Om zijn eer, om het dienen van hem. In vers 17 en 18, daar spreekt nog eenmaal een geheimzinnige spreker. Misschien is het wel God zelf. En hij zegt uw. Hij spreekt niet tot de bruid. Daar ging het net over. Hoor, o dochter, laat de koning uw schoonheid begeren. Daar was het de bruid. Maar hier is het, in het Hebreeuws kun je dat zien. Uw kan mannelijk of vrouwelijk zijn. En hier is het de mannelijke vorm. Dat mis je natuurlijk in het Nederlands. Dan zou je kunnen denken dat het de bruid is. Maar in vers 17 staat, op de plaats van uw vaderen zullen uw zonen staan. Zullen uw zonen staan. Ik kan me zo voorstellen dat nog eenmaal God zelf hier de Messias toespreekt. Uw is mannelijk enkelvoud. Nou, in letterlijke zin kun je niet zeggen dat wij zonen van Christus zijn. We zijn zonen van God. Maar Christus is God. En nog eenmaal wordt van beeld gewisseld. Dat kan heel makkelijk, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Nog eenmaal wordt van beeld gewisseld. Je zou haast kunnen denken, we zijn weer terug bij die metgezellen. Nog eenmaal wordt de Messias gezien. Met die zonen om hem heen. Zonen van God. In Romeinen 8 staat dat de schepping rijkhalzend uitziet naar de openbaring van de zonen van God. Mooi dat het juist zo staat. Want al die dingen zijn tegelijkertijd waar. Dat is lastig in het begin als je niet zo vertrouwd bent met die beelden. Maar het is mooi om aan de gemeente te denken en ook aan het Jeruzalem van de toekomst hier op aarde. Als een bruid voor haar man versiert. Maar het is ook mooi om weer even die gelovigen individueel te zien. Want een bruid is collectief begrip. We zijn geen bruidjes zoals nonnetjes dat zijn. We zijn collectief, gezamenlijk, die ene bruid van Christus. Maar zoonschap is strikt individueel. Nou ja, van Israël wordt gezegd, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Maar van ons kun je dat toch niet zeggen. Van ons geldt dat heel individueel. Wij zijn zonen van God. Alle die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God, zegt Romeinen 8. En die zonen, elk individueel, zullen tot vorsten gesteld worden over het ganse land. Je kunt net zo goed vertalen over de ganse aarde. Dat is ook weer belangrijk. Want door weer op dat persoonlijke nadruk te leggen, kun je ook begrijpen dat er verschil is in beloning. De gelijkenis van de ponden in Lucas 19 laat ons zien dat sommigen gesteld worden over 5 steden, anderen over 10 steden. Als die zonen gesteld worden tot vorsten over het ganse land, dan is dat niet omdat de koning lievelingetjes heeft, dat hij aan de een meer toevertrouwt dan aan de ander. Maar dan is dat op grond van wat ze hier op aarde gedaan hebben. Daarom is ons leven zo belangrijk. Daarom heb ik zo benadrukt, niet stil maar wacht maar actief te zijn. Want straks in de heerlijkheid zullen we dat zijn aan zijn zijde waar we hier op aarde naartoe hebben mogen groeien. Dat is genade, dat is ook een stuk verantwoordelijkheid. Individueel, als zijn zonen en dochters, zullen we aan zijn zijde staan en tot vorsten gesteld worden over de ganse aarde. En dan eindigt de psalm met een prachtig woord van aanbidding. Ik wil uw naam vermelden in alle geslachten. Wie spreekt hier? Is het God die dat zegt van de Messias? Zou kunnen. Dan is het nog steeds dezelfde spreker als het vorige vers. Is het de psalmist die dat nu zegt van God, die het ook zegt van de Messias? Je weet allemaal, naam drukt iets uit. Ik kan nooit begrip hebben voor mensen die niet eens weten wat hun eigen naam betekent. Of ouders die hun kinderen namen geven alleen maar puur op de klank af. Zo'n strijd met wat in de Bijbel een naam betekent. Alleen omdat het leuk klinkt, zonder te weten wat het is. Namen drukken het wezen uit van een persoon. Als in oude tijden een vader zijn zoon Willem noemde, Wilhelm, de wilskrachtige verdediger, dan drukte hij daarmee een wens uit. En als hij een gelovig mens was, dan was het een gebed. Heere God, maak een wilskrachtige beschermer van hem, verdediger van hem. Daar zit dus een verhaal achter uw naam, of u het nou weet of niet. En als u het niet weet, is het dan heel erg jammer. En zo is bij God ook. Zijn naam drukt zijn wezen uit. Als we de zegen ontvangen, dan geldt in nummer 6 dat de Heer zegt, ik zal mijn naam, of nee, zo zult gij, dat staat daar tot de priesters, mijn naam op de Israëlieten leggen. Dat betekent alles wat die naam inhoudt, dat is het hele wezen van God wordt daarin uitgedrukt. En dat wordt gelegd op de Israëlieten. Zo wordt de naam groot gemaakt. Petrus maakte die naam groot toen hij in Handelingen 4 zei, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden worden dan die naam van Jezus Christus. God heeft Jezus groot gemaakt, want hij heeft hem uitermate verhoogd en hem de naam gegeven die boven alle naam is. En dan staat er, opdat in de naam van Jezus, dat is niet dezelfde naam. De naam van Jezus is de naam van de vernederde mens hier op aarde. Maar toen hij verheerlijkt werd in de hemel, heeft God hem een nieuwe naam gegeven. Er staat niet bij wat dat is. Maar in die naam van die verheerlijkte, van die vernederde, ootmoedige, verdrukte en tenslotte gedode mens, zal elke knie zich voor hem moeten buigen. Maar het eerste, dat is die persoonlijke naam die God heeft, zoals het ook voor de overwinnaars gezegd wordt, dat God hun een persoonlijke naam geeft die niemand kent dan hij zelf. Een naam waarin God uitdrukt wat hij voor iemand voelt. Toen Salomo geboren werd, mocht David hem die mooie naam Salomo geven. Maar de Heere God gaf hem ook meteen een naam en liet dat meedelen door de profeet. Jedidja. De Heere heeft hem lief. Prachtig. Ik wil uw naam loven, Heere. Vermelden in alle geslachten. In het boek van de Psalm wordt heel vaak gesproken over die vele geslachten die er nog komen. Het slot van Psalm 22 hebben we dat ook gezien. En die hebben het allemaal nodig om te horen wat de Heere gedaan heeft. Ook in het Vrederijk, als er vele geslachten geboren zullen worden, dan zullen die het alleen nog maar van horen zeggen, hebben die wederkomst van Christus. Ze hebben ze niet persoonlijk meegemaakt. Daarom heeft elke generatie het nodig om te horen wat God gedaan heeft. Daarom zullen volken u wereldwijd in dat heerlijk Vrederijk van de Messias u loven voor altoos en immer. En weer zeggen we, wat een wonderbaar voorrecht dat u en ik dat nu al mogen doen. God zegene zijn woord.